Lekker.
Ja, dat dacht ik. Aflevering 4 zijn we weer.
Ferdinand.
Darwin.
Man. Denk je dat je van die jongen af bent na aflevering 1? Heb je hem weer op de stoel zitten? Gaat nergens over hier.
Ja, maar dit keer ben jij de Sjaak en ik niet.
Oh jee. Nou, dat zei je inderdaad laatst al. Van, we gaan jou eens even aan het aanvoelen. Nou, ik ben benieuwd, jongen.
Ja, ik ben
wat je van plan bent.
Ja, het is ook nieuw voor mij, hè. Dus alles is spannend.
Ik wou zeggen, lullen is voor jou lekker nieuw, wil je zeggen.
Nou, lullen, dat gaat wel goed af. Maar jouw interviewen, dat is altijd met een bak sarcasme, joh. Daar zeg je u tegen.
Ja, maar dat is mijn manier om gewoon eromheen te kunnen. Om gewoon geen antwoord te kunnen geven.
Precies, maar dat gaat vandaag niet lukken.
Kutzooi.
Ja, oké. Welkom.
Ja, dank je. Ja. In mijn huis, leuk. Welkom.
Nee, we hadden het een tijdje geleden over natuurlijk. Hè. Je had een paar gasten natuurlijk die langskwamen. Waarop op een gegeven moment ook dat je zei dat je een psycholoog voorbij kreeg.
Nou ja, psycholoog is een groot woord. Maar ze doet inderdaad bepaalde dingen met je onderbewustzijn. Het is niet zozeer psycholoog, maar het is gewoon ja, een Amerikaans iets en het werkt.
En het werkt, ja. Nou, en toen zijn we eigenlijk op het volgende gekomen. Jij hebt zelf ook wat tijd bij een psycholoog doorgebracht.
Ja, klopt.
Dan was ik in ieder geval wel nieuwsgierig naar hoe je die tijd beleefd hebt. Zullen we eerst gewoon bij het begin beginnen? We kennen elkaar natuurlijk van de Dutch.
Ja. Yeah.
En op een gegeven moment bel je me op en zegt, ik zit thuis.
Ja, klopt, ja. Ja, nee, dat was inderdaad, voor mij was dat een, moet zeggen, best een moeilijke periode. En ik werd inderdaad gewoon even simpel gezegd, ik werd wakker. Het zal het zijn 5:30 of zo, maakt het verder niet uit. Ik heb gegeten, ik heb gedoucht, ik ben op bed gaan liggen, het was klaar. Ik kon niks meer. Janken, verzin het maar, ik kon gewoon echt letterlijk niks meer. En dat ja. Ik weet verder niet hoe ik dat moet omschrijven, maar het gevoel van niks meer kunnen, van niet vooruit te branden zijn, niet je bed uit willen komen. Ik gun dat niemand. Zoals ik me gevoeld heb, zo.
Ja, en dat was dan het begin eigenlijk.
Ja.
Want dat, ja, je mensen in je omgeving zagen het misschien al wat langer aankomen.
Ja, en daar wilde ik niet naar luisteren, zoals gewoonlijk.
Ja, het stukje wie jij bent, hè. Je bent alles in vol overgave, doe jij. Hoe heb je dat dan? Want mensen die wijzen vaak uit van, zou je misschien niet wat rustiger aandoen hier en daar? Hoe kijk je eigenlijk terug op die tijd?
Als even terugkomen inderdaad van mensen die dan tegen mij zeggen van, joh, zou je niet rustiger aan moeten doen? Of ben je wel goed bezig? Of gaat het wel op deze manier lukken? Of weet ik het allemaal? Ik ben gewoon gewend vanaf moment 1. Als ik ervoor ga, ga ik ervoor. Dan is het inderdaad. Oh, lekker zo'n kat trouwens. Nee, als ik ervoor ga, ga ik ervoor. En dan is niks te gek. Weet je, al kost het me 3 uur slaap per nacht. Of al kost het me gewoon de hele dag. Dan ga ik ervoor. En dan weet ik niet wanneer ik moet stoppen. En dan als je inderdaad 2 banen hebt, je hebt wedstrijden te spelen, je hebt vervolgens ook nog een paar andere doelen voor jezelf neergezet qua fitness en dat soort dingen. En je eet goed, maar je eet eigenlijk te weinig. Er zijn meerdere vlakken die daarin mee gaan spelen. Dus wat is ervoor gebeurd, wat gebeurt erna, wat gebeurt er tijdens? En dan komt het op een gegeven moment allemaal bij elkaar en dan is het klaar. En het is niet een hoe zeg je dat, een korte periode. Je moet wel echt denken dat het gewoon 2 jaar redelijk heeft zitten sluimeren. En ik heb het redelijk goed weten te maskeren door middel van fitness. Omdat ik zoveel endorfine, adrenaline creëerde waardoor ik door kon blijven gaan. En uiteindelijk heeft dat ook de das omgedaan. Het batterijtje was letterlijk leeg.
Ja, want ik weet nog heel goed dat je ook nog wel eens in de beginperiode nog wel eens probeerde te werken. Maar dat ik dan vroeg van, waar is Jarvin? Dat je zei van, ik ben gillend naar huis gegaan in de auto. Om zo snel mogelijk maar weer thuis te komen.
En was dat dan in de periode dat ik al thuis zat of was het daarvoor?
Dat was in de periode dat je al thuis zat, ja.
Ja, ik weet inderdaad, ik ben thuis komen te zitten. En op een gegeven moment, ik denk na een maand. Want het was, even kijken, mei had ik examen gedaan. Volgens mij inderdaad maand later bij de dingen geweest. Bedrijfsarts geweest en het verhaal uitgelegd hoe het zit. En dat soort dingen. In de tussentijd ook bij de huisarts. Maar de bedrijfsarts zei tegen mij van, joh, zoals jij schijnbaar je voelt. Kan je rustig 4 dagen in de week halve dagen werken. Vervolgens heb ik inderdaad 2,5 dagen gewerkt. Ik heb examen gedaan. En toen ben ik een half jaar thuis komen te zitten. Dus eigenlijk na een maand nadat ik thuis ben gekomen te zitten, ben ik over aan het werk gegaan. Ik heb drie dagen iets gedaan en toen was het helemaal klaar. Toen was het vat helemaal leeg en toen was de stress, de paniek, niks was te gek, alles kon.
Ja. Ja, dat was gewoon een opbouwende, hè, wat je zelf aangaf, natuurlijk een tikkende tijdbom die al langer sluimerde, hè, in de hele traject daarvoor.
Ja.
En nou ja, toen kwam je dus echt thuis te zitten. En hoe ben je daar dan mee omgegaan toen de tijd?
Een van de moeilijkste dingen vind ik zelf is het accepteren van bepaalde, gewoon überhaupt accepteren van dingen die gebeuren. Ik heb dan inderdaad zoiets van, joh, weet je, niet lullen maar vullen, kom op, gas erop en gaan, niet zielig doen. En daar ben ik het langst mee bezig geweest. En ik weet nog inderdaad dat de huisarts toen tegen mij zei van, joh, wat vind je leuk om te doen? Ik zeg, nou, golfen. Hij zei, dan ga je toch lekker golfen? Maar voor mij was het in contradictie met hetgeen wat ik deed, omdat ik kan dan wel golfen, maar ik kan er niet werken. Dus dat was voor mij een beetje een dingetje van, oké, dat ga ik niet doen. Wat heeft geleid tot dat ik bang was om naar de golfbaan te gaan? Dus dat ik ook bang werd om naar mijn werk toe te gaan. Op een gegeven moment heeft mijn moeder, heel simpel, die heeft gewoon geld overgemaakt. Ze zegt, dat ga je gebruiken om ballen te slaan. En niet anders.
Ja, niet voor bier of...
Nee, het was gewoon echt en om maar daar naartoe te gaan. En ja, dat eigenlijk. En op een gegeven moment, als je zo lang thuis komt te zitten, dan ga je ook bang worden voor het hele sociale gebeuren. Dus inderdaad, om überhaupt naar buiten te gaan. En wat ik dan wel deed, is dat ik inderdaad overdag de hele dag thuis zat. En dan 's avonds ging ik inderdaad even weg naar de skatebaan of zo. Omdat ik daar gewoon mezelf redelijk even kon verliezen in hetgeen en in iets wat ik vroeger heel graag deed. Dus ja.
Daar heb je ook, weet ik dan vanuit persoonlijke ervaring, best wel veel tijd in kunnen stoppen. Best wel een beetje je ei in kwijtgekund op het skatepark.
Ja, absoluut. Zeker omdat we toen, een vriend van mij was er begonnen met het opzetten van een stichting om geld in te gaan zamelen voor het skatepark. Om het te verbeteren. En daar heb ik inderdaad redelijk veel tijd in kunnen investeren. Maar dan krijg je weer dat stukje wat ik heb, niet lullen maar vullen. Is daar ging ik ook te veel in mee. Waardoor ik dus mezelf weer tegenkwam en weer een stap terugzette.
Ja.
Dus en zeker de balans daarin vinden van, hoe doe ik dat nou door en de rust te bewaren en toch nog dingen te kunnen doen die ik leuk vind. En hoe ga je ermee om met wat andere mensen zien? En dat zijn drie gedachten die mij zo druk hebben bezig gehouden, waardoor ik dus gewoon niet kon slapen. Weet je, pas om 4 uur 's nachts in bed ging, om 5 uur. Of gewoon, dan sliep ik 2 uur en dan was, dan begon de dag weer. Dus het is een, ik weet niet eens hoe ik het moet uitleggen.
Ja, maar ik denk dat mensen die jou zien, zien iemand die gewoon heel zelfverzekerd is in zijn doen. Maar dat was dus niet altijd zo. In de periode dat jij vooral dat je thuis zat, omdat ook de, als ik het zo goed begrijp, mensen die, je sociale activiteiten, dat je bang was van, hoe zien mensen mij nou?
Ja. Ja, en dat is, ik denk dat het ook ergens komt vanuit, de misvatting die bestaat binnen inderdaad de burn-out gemeenschap, laten we het maar even zo noemen, is omdat het niet, het is niet tastbaar. Mensen kunnen het niet zien, mensen kunnen het niet ruiken, mensen kunnen het niet aanraken. Dus ze hebben geen flauw idee wat er gebeurt en wat er gebeurt in zo'n persoon. Dus ze hebben zoiets van, joh, het is prima, je kan prima werken, je ziet er prima uit. En,
stel je niet aan.
Stel je niet aan, inderdaad. En ik was ook zo vroeger. Ik was net zo erg, hoor. Ik bedoel, en bij bepaalde dingen heb ik nu nog steeds zoiets van, joh, weet je, gewoon, kom op, kop erop en gaan. Maar je gaat toch wel realiseren dat er meer is dan, het alleen echt moe zijn of het weet ik veel wat.
Het is een heel confronterend met jezelf.
Dat was het voornamelijk. Het was echt, hier heb je een knuppel, die krijg je voor je hoofd. Veel plezier ermee.
Ja. Ik denk dat ook dat van de ene kant, het heeft je heel veel gekost. Maar het heeft, hoe lang, ja, ik denk dat je er toch al, hoe lang? 1,5 jaar zeker?
Nog steeds.
Ja, nog steeds eigenlijk. Dus moet je nagaan. Hoe lang geleden is eigenlijk de constatering gedaan dat je daar...
Moet ik het even goed zeggen? Volgens mij was het... Iets ergens begin april 2018 inderdaad. Was net verhuisd, net 2 weken hier. En ja, begin april. En we zijn nu, nou, wat leven we nu? September.
September, ja.
Tering, moet je nagaan.
Anderhalf jaar bijna.
Anderhalf jaar verder en nog steeds constateer ik gewoon dingen die ermee te maken hebben.
Ja.
En in die zin, er zijn nog steeds dingen waar ik bang voor ben om te doen. Ik wil niet zeggen, ik vind het werk wat ik doe, vind ik ontzettend leuk om te doen. Maar toch, er zit altijd nog steeds een soort van, ik wil het geen paniekmoment noemen, maar gewoon een soort van stressmomentje van, hey, ik moet werken. Ja. Omdat juist door al het werk wat ik deed, dus dat staat bij mij, is dat nou eenmaal zo. Oké, werk staat gelijk aan stress. Dus alles wat ik doe dat te maken heeft met werk of met iets, brengt toch nog een bepaald gevoel met zich mee. Ook al heb ik er geen moeite mee om het overheen te zetten en naartoe te gaan. Maar ja, neemt dat met zich mee.
Ja, dus je bent nog steeds gewoon bezig met jezelf te leren, echt jezelf te leren kennen en te zoeken daarin.
Ja, zeker. Absoluut.
Is dat iets waar jij denkt dat je daar ooit klaar mee gaat zijn? Of dat je nou eigenlijk je ogen geopend heeft zo van, ja, maar er is zoveel meer wat ik eigenlijk van mezelf wil leren kennen en te confronteren?
Het heeft wel echt mijn ogen geopend. En zeker in bepaalde dingen waar ik normaal zoiets zou hebben van, oké, daar ga ik me druk, daar maakte ik me druk om. Waarbij ik nu zoiets heb van, het zal wel. En er zijn ook dingen waar ik me eigenlijk nooit druk om maakte, waar ik me eigenlijk nu wel druk om zou moeten maken. Dus je gaat wel een balans vinden in wat is belangrijk, wat is niet belangrijk. En op die manier vul je gewoon je dagelijkse, je wekelijkse, je maandelijkse dingen in.
Ja. Ja, wel mooi om te horen dat je dat nu, ja, dat je die confrontatie eigenlijk aangaat, ondanks dat je, ja, nog steeds jezelf in een vrij confronterende positie brengt. Ja, werk is stress, maar ja, we weten ook dat, ja, als jij thuis gaat zitten, daar word je ook niet gelukkig van.
Nee. Ja, en weet je, als je inderdaad gaat vergelijken van, oké, je bent bijvoorbeeld even, je hebt 2 weken tussen dat je een nieuwe baan hebt en je oude baan, weet je, dat is heerlijk om even thuis te zitten, niks te doen, niks te hoeven. Maar als je inderdaad 3/4 jaar thuis zit, dan komen die muren wel heel dicht op je af. En dan merk je wel op een gegeven moment dat je eruit wil. Dan voelt het meer als een gevangenis dan dat je zegt van, hey, ik voel me hier prettig.
Ja, het is wel een heel lastig onderwerp om ook, hè, zeker als voor mij buitenaf. Hè, ik bedoel, ik ben veel op bezoek geweest bij jou.
Ja, klopt. En dat is echt, daar ben ik heel dankbaar voor. Absoluut.
Ja. Ja, ik vond het zelf ook altijd, omdat een goede vriend van mij heeft ook in die situatie gezeten, die zei altijd van, het fijnste is als mensen op bezoek komen en eigenlijk gewoon niet bezig zijn met wat het probleem is, maar gewoon meer gezelligheid maken met jou om wie je bent.
Ja.
Hoe heb jij dat ervaren? Natuurlijk, ik weet hoe wij met elkaar zijn omgegaan, maar hoe is daar in de familie op gereageerd? Hoe zijn zij daarmee omgegaan?
Weet je, daar heb ik niet echt heel erg bij stilgestaan. Ik weet wel dat er heel veel steun vanuit mijn familie is geweest. Dat weet ik wel. Maar in die zin, het was niet, ze deden niet van, oh joh, komt het wel goed. En het was wel van, oké, weet je, we laten hem zijn gang gaan. En dat is het beste wat je bij mij kan doen. Is van, laat hem maar even gaan. En dan gaat het vanzelf al rollen. En als er iets was, dan kon ik altijd terecht. En op die manier deed ik het dan. En op die manier werd ik daarin gesteund. Dus dat vond ik wel fijn dat het niet overtrokken werd ten opzichte van, ja.
Ja, er werd geen aandacht op je gepusht, zeg maar, vanuit je familie.
Nee, dat absoluut niet. Nou ja, het enige was inderdaad van, joh, hier heb je geld, ballen slaan, weet je. Maar, af en toe heb ik dat nodig.
Die schop onder de kont.
Even die schop, heet het onderbreed, dat je zegt van, oké, weet je, even gaan, zet je er overheen en hoe moeilijk het ook is. En ik weet inderdaad, ik was toen Maarsberg, ging de ballen slaan. Ik heb een kwartier in de auto gezeten. Gewoon omdat ik niet uit durfde te stappen.
Bang om jezelf in die confrontatie te zetten.
Ja, gewoon bang om inderdaad weer eigenlijk waar het voor mij in mijn gedachten begonnen was, of geëindigd was, op de golfbaan, om daar weer naartoe terug te keren. Dat een beetje, terwijl er meerdere aspecten zijn die ertoe geleid hebben wat er is gebeurd. Maar mijn, nou ja, 90% van het leven draaide om golf. Dus dan maak je inderdaad die verbinding van, oké, golf staat gelijk aan stress, dus waarom zou ik dat nou gaan doen? En dat maakt het eng.
Oh. Daar ben je nu een beetje overheen, neem ik aan. Want golf is nog steeds wel echt wel een grote voorliefde voor je.
De liefde heb ik weer terug moeten vinden. Daar ben ik ook heel eerlijk in. Ik had op een gegeven moment ook wel echt zoiets dat ik er helemaal klaar mee was. En dat ik echt gewoon geen bal meer sloeg. Dat ik echt zoiets van, ja, weet je, flikker allemaal lekker op. Ik ga lekker mijn eigen ding doen en ik zie wel. En nu rustig aan inderdaad, weet je, weer met mijn moeder even naar de driving range gaan. Dat heet binnenkort een week naar Spanje, lekker golfen. En nou ja, ook van het weekend besloten van, hey, volgens mij wil ik volgend jaar gewoon weer wedstrijden gaan spelen. Gewoon omdat het begint weer te... Het begint weer te, ja.
Te kriebelen.
Ja.
Ja,
nou, dan fijn, lekker kriebelen.
Kriebelen. Ja, lekker. Moet je wel die ijzer achterrepareren, chef?
Nou, dat worden gewoon nieuwe ijzers.
Oh, oké, ja. Nou ja, fijn om te... Weet je, je merkt gewoon heel veel dingen dat je jezelf weer opnieuw hebt moeten ontdekken in het proces. Absoluut. En nog steeds aan het ontdekken bent.
Ja. En... niet zozeer alleen het ontdekken, maar je gaat ook andere keuzes maken. Daar komt dat ook op neer. Inderdaad, waar je vroeger dacht van oké, ik ga het op die manier doen, heb je nu echt zoiets van oké, ik ga er nu eens even wat langer over nadenken. En hoe kan ik ervoor zorgen dat het minder ellende oplevert in de long run, dan dat je zegt van oké, ik heb nu een periode waarin het goed gaat, maar dat leidt uiteindelijk tot minder.
Ja.
Dus je gaat inderdaad gewoon langere termijn denken. En dat is iets wat ik altijd heel moeilijk heb gevonden. Want ik heb altijd zoiets gehad van, joh, ik leef in het nu en het interesseert me allemaal niet. En ik denk niet na over 10 jaar, ik denk niet na over 20 jaar. Het boeit me allemaal niet, weet je. Bekant lig ik morgen dood. Maar toch, dat zijn dingen die je mee gaat nemen.
Ja, je had dan meer de pluk de dag mentaliteit.
Ja, nog steeds wel, maar ook wel weer van, oké, we moeten ook wat... En nu ook binnenkort verhuizen, inderdaad, met het idee om een huis te gaan kopen.
Ja.
Weet je, dus ik ben wel inderdaad meer bezig met de toekomst.
Meer toekomstplannen te maken. Nou, even weer een klein stapje terug, want we zijn nu weer in het nu.
Ja.
Toen jij dus, ik ben bij de bedrijfsarts geweest. Het was niet zo'n heel gelukkig huwelijk volgens mij, want hij zei, ga maar weer werken. En toen zat je echt in de penarie.
Ja.
Uiteindelijk heb je wel hulp gehad daarin. Vanuit welke hoek is die gekomen? Ben je dat zelf gaan opzoeken? Is dat op aanraden geweest van iemand?
Op aanraden wil ik het niet noemen. Kijk, vanuit de bedrijfsarts, dat is iets wat moet gebeuren. Uiteindelijk inderdaad, je werkt voor een baas en je bent ziek. Dus dan wordt er verwacht van je dat je inderdaad uiteindelijk bij een bedrijfsarts terechtkomt. En daar ga je mee in gesprek. Die bepaalt van oké, hoe gaat het nu? En in hoeverre ben jij arbeidsongeschikt of niet?
Ja.
En ik geloof de eerste 4 keren dat ik bij hem ben geweest, was ik gewoon 100% afgeschreven. En toen kwam inderdaad op een gegeven moment in de picture van oké, misschien moet je eens met een psycholoog gaan praten. En dat was voor mij ook een hele stap, want dan heb je inderdaad een psycholoog. Waarom zou ik in vredesnaam naar een psycholoog moeten? Ik ben geen rol. Zo zag ik dat.
Dus de algemene opvatting is dat als jij naar een mental coach gaat, een psycholoog, dan ben je niet helemaal goed. Dat is alleen maar voor die mensen die echt helemaal gek zijn en dan ben je gek.
Ja, precies. Weet je, dat gevoel had ik erbij. En vanuit daar, en ik ben blij dat ze het gedaan hebben destijds. Want ze hebben er wel druk achter gezet bij mij en dat moet je gewoon af en toe doen. Daarbij had ik ook wel mijn twijfels bij de psycholoog die ik toegewezen kreeg. Maar uiteindelijk is dat voor mij wel een hele goede stap geweest. En ook gewoon een hele goede coach in waar ik nu naartoe ben gegaan. Want uiteindelijk na, denk ik een sessie of 10, was ik weer fulltime aan het werk. Toen had ik ook besloten totaal iets anders te gaan doen. Dus de stap ernaartoe was moeilijk. Maar het uiteindelijk resultaat heeft wel geleid tot inderdaad van oké, ik voel me beter, ik doe iets anders en ik ben niet meer zo zielig en ellendig en ik zit niet alleen maar thuis en ik voel me niet slecht en ja.
Ja, je bent natuurlijk niet als iemand die in het ziekenhuis lag waarvan je ziet, daar is een probleem mee.
Nee.
Nee, want ik bedoel, zoals je er nu uitziet, zo zag je er 2 of 1 jaar geleden ook gewoon uit.
Ja, en iets meer wallen hoor.
Golfballen, hoop ik.
Nee, wallen onder mijn
wallen,
ogen.
Wallen.
Nee, wallen onder mijn ogen.
Maar ik bedoel, buiten dat je ontiegelijk moe was en slaapstoornissen had en alles wat erbij kwam. Als je gewoon over straat loopt, mensen zagen niet direct aan je van, oh, met die jongen die is geestelijk, zit die in een dal.
Nee, dat is denk ik het. Is het een probleem? Ja, het is volgens mij wel een probleem. Want omdat je het niet kan zien, is het voor mensen niet tastbaar. Waardoor zij denken van, je stelt je aan. En ik weet op een gegeven moment, ja, het hele lullige opmerking die ik in mijn hoofd gekregen heb, is op een gegeven moment was ik weer aan het werk, in ieder geval als leraar op de golfbaan. En na heel veel gezeur en gezeik en verzin het maar, ook daar weer, ik moest weer lesgeven. En ik kwam er op parkeerplaats en echt alles trilde. Mijn handen trillen, voeten trillen, verzinnen. Ik was gewoon bang om daarheen te gaan. Dus op een gegeven moment, ik hoefde maar 3 uur mee te draaien. En op een gegeven moment, ik sta met de head professional te praten. En hij zegt letterlijk tegen mij, joh, na al dit gezeur ben ik ook toe aan een burn-out.
Dus oftewel, doe even normaal en kap even met je onzin.
Juist. Ja. Ik heb toen die avond een brief gestuurd met daarin van, joh, een misplaatste opmerking. Ik kap er gewoon per direct mee. Ik heb er geen zin meer in. En toen ik daar vanaf was, viel er ook weer een last van mijn schouders. Dus toen, ja, dan voel je ook een stuk beter en dan kan je weer verder. Want als je inderdaad dat soort dingen gaat krijgen, dan lijkt het alsof je alles maar achteruit gaat. Maar nu maak ik de stap weer vooruit.
Ja. Dus eigenlijk doe je 2 stappen terug om weer uiteindelijk een stap naar voren te kunnen doen.
Ja, en uiteindelijk verplaatst zich dat naar 2 stappen naar voren, 1 stap terug. En dan uiteindelijk groei je daarin.
Dus langzaam maar zeker ontwikkel je jezelf weer naar in ieder geval positiever denken en niet meer alles associëren met stress.
Ja, en dat is een van de dingen die wel gebeurt, omdat je in een stressvolle situatie zit. Dus alles wat je doet, hecht zich aan stress. Dus zelfs naar mijn moeder toe rijden was paniek. Hier thuis zitten was paniek. Naar de stad toe gaan was paniek. Alles was paniek. En daar moest ik vanaf.
Ja. Daarom vond ik het toen wel leuk dat je nog naar 538 bent gekomen toen bij mij.
En ook dat was weer zo'n ding.
Ja, want ik heb jou weet ik hoeveel aan de telefoon gehad. Zo van, gozer, schiet nou op. Kom gewoon hier naartoe. En ik zei niet eens van stel ja, en ik wist gewoon als je niet wilde komen, dan kom je niet. Maar de vriendin was mee, die van mij was mee. Ik zei van joh, kom, is gezellig, doen we even een drankje. Ja, nee, ik zit in de auto. Oké, super. Een uur later. Ja, ik ben bij mijn moeder. Ja, dat is fijn. We komen zo naar de stad. Oké. En uiteindelijk, joh, ben er. Zo, waar kom jij vandaan, joh?
Nee, maar ook daarin kom je weer dat stukje. En dat is wat mij het meeste dwars heeft gezeten. Is, je mag wel leuke dingen doen, maar je kan niet werken.
Ja.
En dat ging voor, dat snapte mijn hoofd niet. Dat snapte mijn hele being niet. Snapte van, oké, ik kan wel dit doen, maar ik kan niet. Ik kan niet naar, of ik kan wel naar een feestje toe, maar ik kan niet werken. Dat gaat voor mij niet samen. Weet je, want ik zou dan inderdaad, weet je, dat zijn diezelfde mensen die zeggen ooit het dan tegen een baas, ik ben ziek, vervolgens sturen ze een foto dat ze in de kroeg zitten. Weet je, dat soort dingen.
Ik snap die associatie wel, maar ik denk dat je op dat moment, zeker in die situatie, denk dat ook mensen die dan het app sturen ziek, die doen het dan gewoon puur omdat ze gewoon zin hebben om met de vrienden wat te doen en gewoon zin hebben om aan de baas verantwoording af te leggen.
Ja.
En in jouw geval, je zit gewoon thuis met echt een mental issue. Want dat is het gewoon. Hè? Heel je lichaam lijdt eronder. Het is heel grappig. Je kan je arm breken en dat gaat allemaal prima. Maar zodra je iets in je hoofd hebt,
is het klaar.
Is het gewoon echt einde oefening. Ja. Niet zozeer dat je dan tussen 6 planken ligt. Zover zou ik niet willen gaan. Maar het is gewoon te lastig om iemand, zeker voor buitenstaanders om jou daarin te begeleiden. Want wij weten gewoon totaal niet waar je in doorgaat. Vaak kan je het ook gewoon niet eens de vinger.
Je kan het niet verwoorden. Zeker voor mij, het is omdat het een gevoel is. Een gevoel kan je in mijn beleving niet verwoorden. En als je inderdaad, als ik terug ga kijken inderdaad naar het bewijs van Breda toen met 538, is ik kwam een collega tegen. En daar was ik echt als de dood voor. Van joh, wat zou die denken? Wat, ik bedoel, hoe... En ik op een gegeven moment sta met hem te praten. Hij zegt, joh, ik snap het. Hij zegt, je moet eruit. Toen had ik echt zoiets van, oké. Er is begrip voor, niet vanuit iedereen. Maar er zijn mensen die het snappen. En die snappen dat je eruit moet. In plaats van dat je weer constant door moet met waar je mee bezig was. Dus dat gaf wel een soort van bevestiging in wat ik zocht. Van, kan dit? En daarna werd het ook wel langzamerhand iets beter. Dan ging weer terug en weer beter en weer terug en weer beter. Dus.
Ja, ik vind het echt super knap dat je dat je daar zo mee omgaat. Nog altijd natuurlijk wakend voor de gevaren. Hè? Want wat je net zegt, ik doe iets vol of niet.
Ja.
Ja, je hebt nou ander werk. Ja. Je bent gestopt even als golfleraar. Maar als ik het zo hoor, heb je ook alweer ergens kriebelt het ook alweer om stiekem wel weer een beetje wat meer toch wat daarmee te willen gaan doen. Als het wel op een leuke plek is waar je ook je ei kwijt kan en je creativiteit kan gebruiken.
Absoluut.
En nu staan we hier, september 2019.
Ja.
Heb je nou het gevoel dat sinds dat jij hebt meegemaakt wat een burn-out is, dat mensen daar in jouw omgeving kijken er anders naar, want ze weten nu wat het is, maar daarbuiten, als je hoort die opmerking, die golfprofessional, is het nou al meer bespreekbaar geworden? Of heb je zoiets van, het lijkt wel een soort taboe, van we scharen het maar onder de noemer burn-out, want dan zijn we van het probleem af.
Ik denk sowieso dat heel veel mentale dingen taboe zijn. En ik denk dat heel veel mensen bang zijn om toe te geven dat er meer aan de hand is dan dat daadwerkelijk is. Zeker omdat wij leven in een... Het is gewoon mijn mening hierin hoor. Maar wij leven in een, hoe zeg je dat, in een gemeenschap waarbij alles door moet gaan. Sneller, beter, verzin het maar.
Ja.
Alleen, je kan maar tot zover. En er wordt zoveel van ons verwacht wat wij klaar moeten hebben, wat we moeten doen en op welk niveau we dat moeten doen. En dat je op een gegeven moment, ja, je gaat of door. En er zijn mensen die kunnen dat prima en dat zijn van die mensen die alles los kunnen laten. En je hebt mensen die inderdaad die beter, sneller, groter en verder willen en het beste eruit willen halen, het perfecte eruit willen halen en die gaan er dan onderdoor. Dus je hebt daarin twee verschillende mensen die daarmee omgaan.
Ja. Ja, je ziet het ook, hè, is dat, noem het even, rupsje nooit genoeg maatschappij. We zijn consumentenmaatschappij waarin we continu consumeren.
Ja.
Je gaat naar de supermarkt, eerst koop je 100 gram kipfilet en dan heb je meer geld, dan koop je 200 en dan koop je een nieuwe auto. En dan kijk je naar die buurman, die heeft dan weer een dikkere. Oh nee, dat wil ik ook, maar ik heb er het geld er niet voor, dus ik ga mijn geld lenen. Dus het moet meer zijn.
Ja. Ja, dat is wel wat je merkt inderdaad. En alles erbij. Maar voor mij ook, net als het sporten. Ik moest groter. Ik wilde dit halen. Het brengt... je bent in ieder geval in mijn geval... Ik was nooit tevreden met mezelf. Nu heb ik ook zoiets lekker boeien.
Ja, gooi er nog een zak in.
Weet je, lekker de chipjes erbij en helemaal prima. Nee, maar je merkt inderdaad wel op een gegeven moment... Het is nooit genoeg. En zeker voor mij in die zin, alles moest perfect. Alles moest zijn zoals ik wilde. En ik zei altijd van, ik ben geen controlfreak. Maar ergens zit dat toch wel een beetje van... Ik wil de controle houden over bepaalde dingen. En dat moet ik loslaten. Dat moest ik loslaten.
Ja, beheersen wat je kan beheersen.
Wat zei je?
Beheersen wat je kan beheersen.
Ja. Dat is wel diep.
Dat is diep, hè?
Ja, dat is diep. Ja.
Weet je waar je dat ook elke dag moet doen?
Nou?
Op de golfbaan.
Ja, hou je mond.
Bij je huidige werkgever ook?
Ja, maar daar beheers ik me ook heel netjes.
Ja, nee, maar je kan die gasten aan je tafel, die kan je niet beheersen.
Nee, maar dat is, weet je, dat laat ik me over mij gaan. Dat is één ding wat ik wel nu heel goed kan. En daar ben ik wel achter gekomen. Ik kan best over werk praten en dat soort dingen. Maar ik kan natuurlijk, als ik eenmaal buiten ben, kan ik het loslaten.
Ja, dus je stapt eigenlijk over de drempel heen. En zo van, nou, wat daar is gebeurd, dat is gewoon daar. En dan zoek het maar uit. En,
juist. En ik weet inderdaad vanuit, nou ja, vroeger klinkt het heel lang geleden. Maar inderdaad een paar jaar geleden. Dat ik nam mijn issues mee naar huis. En nou, je had me moeten horen spuien. Weet je, niks was te gek. Alles was kut. Verzin het maar. Het was gewoon, weet je, en... Dan werd er wel gezegd, nou, dan moet je er wat aan doen. En dan probeer je er wat aan te doen, maar er werd niks mee gedaan. En dan neem je dat weer mee. En dat blijft, weet je, het moment dat balletje gaat rollen, dan, ja, in mijn geval was dat gewoon even te veel.
Je kreeg gewoon een sneeuwbaleffect.
Ja.
Nee, je begon klein en uiteindelijk was het gewoon één grote drama.
En op een gegeven moment ga je van de kleinste dingen, ga je echt de grootste ellende maken die er bestaat, terwijl het niet eens nodig is.
Ja.
En,
ik denk dat wel al een beetje in ons allemaal zit. Van een mug een olifant maken.
Ja, dat is denk ik wel. Maar wat ik zei, er zijn dat is het gesprek ook wat ik met de psycholoog heb gehad. Je hebt twee mensen. Je hebt mensen die heel makkelijk dingen los kunnen laten. En je hebt en die gewoon inderdaad het werk doen wat ze doen. En dat vinden ze prima. En je hebt inderdaad de mensen die het werk doen. Een stapje harder gaan. De problemen meenemen. Proberen het op te lossen. Doorgaan. En klaar.
Ja, mensen die leven om te werken.
Ja, en dat was wel mijn ding. Leven om te werken.
En ja, ja, het is alleen zo lullig. Je werkt van je... Nou, pak even de... Wat zal het zijn? Zo rond je 23e zijn de meesten vaak uitgestudeerd. Sommigen al eerder.
Mm-hmm.
Werk je tot je 67e. Heb je keihard gewerkt. En dan...
En 3 jaar later liggen dus 6 banken.
Bijvoorbeeld.
Ja.
Of je hebt 2 kunstknieën en dan kan je trapjes niet meer op. Terwijl je altijd zo graag naar de berg hebt gewild. Om daar een mooie wandeltocht te maken.
Ja. Dus daarom ben ik ook het leven gewoon... Nee, tuurlijk, ik werk nu ook veel nog. Ik werk weer veel en dat doe ik mezelf ergens aan. Maar als ik zoiets heb van oké, dit is genoeg, dan is het genoeg. Dan ben ik ook niet... dan ben ik gek genoeg om te zeggen van joh, ik kap ermee. Ik ga totaal iets anders doen. Dus daarin ben ik wel wat zekerder geworden in van oké, dit is hartstikke leuk. Maar het moment dat ik er dan onderdoor ga, dan... sorry, jullie zijn dan niet belangrijk, maar dan ben ik belangrijk.
Ja. Ja, vlieg, sorry, ik ben ook afgeleid. aandachtspannen van een, wat zullen we maar zeggen? Van een vis.
Ja.
Nee, weet je, je merkt gewoon aan alles dat je daarin enorm gegroeid bent. En dat daar veel mensen daarvan wat kunnen leren. We zijn het vaak toch geneigd, hè, is wat je zelf zegt, van ja, verander er wat aan. En is de eerste vraag die je krijgt, ja, wat dan? Moet ik veranderen?
Nee, dat is één ding. Een vriend van mij zei dat vroeger altijd, en dat had meer te maken met mijn ex, is die zei altijd van, het aard van het beestje verander je niet. En ze kunnen wel zeggen van, ja, ik ga het anders doen en ik moet het op die manier. Het aard van het beestje verander je niet. Dus als jij op een manier bent zoals je bent, net als ik ben zo eigenwijs als de pest, ik ben zo sarcastisch als de pest. En als je nog een beetje geluk hebt, komt er nog cynisme overheen.
Meen je dat nou?
Dat meen ik.
Oh, oké. Yeah.
Maar dat, weet je, dat ben ik. En dat kun je handelen of dat kun je niet handelen. En wat ik zei, het aard van het beestje verander je niet. En wat je wel kan doen, is rekening houden met... Dus je weet dat je zo bent, maar je kan inderdaad wel op een gegeven moment rekening houden met wat je zegt, wat je doet en hoe je het doet. En als je iemand hebt die dan tegen jou zegt van joh, klaar, dat is dan helemaal top. Dat iemand gewoon wel jou tegen kan houden.
Nee, die heb je wel redelijk gevonden. Die kan wel redelijk wat tegengas geven als jij een beetje doordraaft.
Ja, maar dan kan ik ook weer vol overheen gaan en dan denk ik een dag later inderdaad van oh ja, kut, ze had gelijk.
Ja. Niet te hard zeggen, anders gaat het nog vaker doen.
Nou, ik ben het wel gewend onderhand.
Het mooiste wat er is, hè? Achteraf denken, shit, ja. Ik had het verkeerd.
Ja. En wat ik net even zat te bedenken, inderdaad even terugkomend op het hele consumentenmaatschappij en dat soort dingen. Dat we constant worden, hoe zegt het? Je krijgt iedere keer een idee van wat je moet en wat je zou moeten. En je ziet inderdaad dat je buurman een nieuwe auto heeft, dus jij moet erin meegaan. Ik denk in de periode vorig jaar is dat ik 2 weken lang geen Facebook en Instagram op mijn telefoon heb gehad. De beste periode van mijn hele leven geweest.
Dus waarom zit je er nou weer op dan?
Omdat het nu anders is. Ik kijk er anders tegenop aan. Ik ben niet bezig met het constant vergelijken van andere levens ten opzichte van die van mij. Want als je het moment dat je dat gaat doen is het einde zoek. Maar dat deed ik destijds wel. Want dan zag je inderdaad weer iemand die bijvoorbeeld snoeihard in de gym aan het pompen was. En dan dacht je van, oh, dat wil ik ook. Je bent constant bezig met wat doen anderen en hoe zou ik dat beter kunnen doen. En nu heb ik zoiets van, ik doe wat ik wil. Ik gebruik het voor, nou ja, dit eigenlijk als voor die podcast. Inderdaad om een beetje gewoon wat content te creëren. Maar voor de rest, ik ben niet bezig met wat anderen doen.
Nee.
Ik probeer juist de lessen eruit te halen. Hoe kan ik... Wat kan ik met hun informatie doen voor mezelf om er wat van te leren? Dus ik ben ook heel selectief in wat voor mensen ik nu volg. Dus ik volg niet iedere spierbundel en ik volg niet iedere bikini babe. Want mijn interesses liggen sowieso daar niet meer. Maar ik ben meer bezig met mensen die daadwerkelijk wat te melden hebben en waar je wat van kan leren.
Nou. Diep. Als in die zin van... Het probleem van social media is dat het eigenlijk asociale media is. Ze creëren namelijk een wereld waarin je jezelf zou moeten associëren met... nou, ik moet als man een sixpack hebben, ik moet mijn geld laten zien... of ik moet geld verdienen, ik moet rijk zijn, want anders tel ik niet mee in deze maatschappij.
Ja.
En voor vrouwen is natuurlijk weer een heel ander plaatje wat wordt gecreëerd. Hè? Je wordt net helemaal doodgegooid met schoonheidsidealen.
Ja, maar dat is ook het gesprek wat ik vorige keer heb gehad, inderdaad met Ricardo. Is er wordt zoveel van je verwacht. En dat inderdaad mensen daaronder doorgaan. Hetzelfde is dat inderdaad bijvoorbeeld het stress of het burn-out gehalte op de, niet eens de middelbare school, maar op de lagere school aanwezig is. Toen hoorde ik nou laatst dat een kind in groep 2 of groep 3 al een fucking CITO-toets moest doen. Toen ik in groep 3 zat, moest ik een A leren tekenen of een B leren tekenen. Flikker op, mensen.
Had je dat mooie bekertje staan, weet je wel? Dat hele rijtje met aap, noot, mies, weet je wel? En dan was je trots, joh, als je dat wist.
Ja, maar ik ben geboren op Curaçao, dat kenden we daar niet. Nee, natuurlijk kennen ze dat daar wel, maar bij ons was het anders.
Met pepernoot.
Juist.
Ja.
Weet je, dat was voor mij inderdaad groep 3. En in groep 4, of in ieder geval tweede klas, was dat dan voor mij. Dan krijg je inderdaad wat meer, ga je wat meer rekenen, dat is. En op een gegeven moment dan in de zesde klas deed je toets, klaar in groep 8. Ja. En dat was ook voor nu dat ik denk van ja, ik snap wel dat die kinderen allemaal zo verschrikkelijk zijn.
Ja, maar ja, het is ook, hè, je zegt perfect, we creëren het zelf. Het verwachtingspatroon van een kind, je moet gaan studeren, want anders stel je niet mee. Als je, ik heb er dan zelf eentje op les, die komt dan naar me toe en die zegt van ja, ik ben een niveau lager gegaan. Hij stond zowat in tranen voor me en dan denk ik van hoezo, wat maakt dat uit? Dan zit je een niveautje lager en dan doe je er toch iets langer over om je doel te bereiken. Maar dan, je bent nog steeds niet, wordt niet anders naar je gekeken. In ieder geval niet door mij, maar schijnbaar in haar.
Nee, maar dat
perceptie wel.
Ja, dat is het ook. We betrekken zoveel op onszelf dat we onszelf helemaal gek maken. Dus wij zijn zo bezig met inderdaad de gedachte van wat denken anderen over mij, waardoor we onszelf verliezen. En ook daar heb ik dat vorige keer dat gesprek gehad. En dat ik inderdaad met mijn Hawaii blouseje en die dan lichtgelig is met palmboom, weer een felblauwe broek en dat Adidas slippertjes naar buiten. Het interesseert me niet meer.
Hoe wist hij eigenlijk? Wist hij vandaag?
Ja, dat is goed. Het is goed met je.
Nee, maar... Ja, dat inderdaad, het gesprek met Ricardo was het, hè?
De kapper.
Onze fantastische kapper die jouw mooie bos haar onder de... heeft geholpen het weer te laten shinen zoals het is. Die heeft gewoon perfect verwoord wat eigenlijk op dit moment de problemen in de samenleving... niet per se hoeft te zijn, maar wel is op het moment.
Ja, het is inderdaad verwachtingspatroon van jezelf, van de mensen om je heen en hoe denken zij, hoe denk jij dat zij over jou denken? En als je daar echt naar geïnteresseerd bent, dan moet je het gewoon vragen. Van, joh, hey, wat denk je nou van mij?
Ja.
En we zijn constant op zoek naar bevestiging, bevestiging, bevestiging. En het moment dat je die niet krijgt, dus als je zegt, ziet het jurkje er leuk uit en je bent daar eerlijk in, kunnen het niet handelen.
Moeten ze bij jou en bij mij komen?
Ja, ik ben... Ik kan
vind je het mooi? Nee.
Nee, precies dat.
Ja, klaar.
En
waarom niet? Ik, ja, gewoon niet. Ik vind het niet mooi.
Nou ja, af en toe wil ik daar nog best eens in nuanceren... om inderdaad niet gelijk als de botte lul over te komen.
Weet je het zeker?
Weet je zeker dat je dit nu aan mij vraagt? Ja. Maar...
Heb je zelf in de spiegel gezien vandaag? Ja, dat is een leuke vraag.
Ja, dat is het hem ook.
Ja. Ik denk dat je daar wel, zeg maar, nu ook een beetje terugkijkend naar jezelf... denk dat ook best wel veel raakvlakken mee ziet. Niet zozeer vanuit social media, maar ook toen je zei van... ik zit te pompen in de sportschool, ik ben 2 banen aan het werken... dus ik ben keihard geld aan het verdienen, ik moet er goed uitzien... want dit is hoe op Instagram mijn ideaalbeeld is. Kijk in de spiegel, ben niet groot genoeg.
Ja, maar dat is het. Je ziet jezelf altijd minder als dat je daadwerkelijk bent.
Ja.
En nu tuurlijk, als je in de spiegel kijkt, denk je van... Oh, daar zit een puist op mijn hoofd. Oh, die ga ik eruit drukken. Maar je bent er wel mee bezig, maar het ligt eraan hoe je ermee bezig bent. Dat is wel één ding waar ik achter ben gekomen. Dus hoe ga je om met hetgeen wat er gebeurt om je heen of wat er met jou gebeurt?
Wijze lessen.
Oh, jongens, hou eens uit.
Oh,
ik heb een jaar de tijd gehad om te filosoferen over bepaalde dingen en... ben ik heel blij mee. En natuurlijk, het is niet altijd even leuk geweest. En ik heb hier, ik kon zelfs... wat was het programma nou? De laatste reis met Johnny de Mol of zo. In ieder geval...
Oh, op reis met... waar is de Mol of zo?
Nee. Inderdaad, Johnny de Mol, die gaat dan... Die gaat dan bij iemand langs. Die is dan ongeneeslijk ziek of iets dergelijks.
Oh,
en dan gaan ze dan met een groep vrienden gaan ze dan naar Afrika toe. Of weet ik wat. Als een soort van laatste ding.
Ja.
En ik weet inderdaad dat ik net in die situatie terechtgekomen was. En ik zat bij mijn moeder thuis. En ik zat op de bank. En ik zet het programma aan. En het verhaal is nog niet eens verteld. Maar ik begon te janken. Gewoon om ze was ziek. Dat was voor mij gewoon klaar. Klaar. Janken als een malle. En het is zo bizar. Dus ja... Ach.
Ja, maar het is weer een ja, het is een, heet een ervaring. Zullen we het even...
Midlife crisis op je 28e,
Dan word jij niet oud, vriend.
Of juist wel.
Nee, ik heb alleen geen... Eerst je sabbatical nog hebben, dan... Oh. Het is wel iets waar je heel veel ervaring uit hebt kunnen halen.
Ja.
Heel veel lessen hebt kunnen trekken, vooral met betrekking op jezelf. En dat je ook nu, het zij misschien eerder ziet, ook bij andere mensen van ga je wel helemaal lekker.
Ja.
Zeker ook vanuit je eigen ervaring. Zie je dat ook als je dadelijk weer wat meer op de golfbaan gaat staan? Dat je ook zoiets hebt van misschien wil ik daar dan wat meer mee gaan doen om mensen... Ja, dat ze in plaats zichzelf in een kooitje stoppen als ze op golf gaan komen, juist zichzelf openstellen voor al het moois wat er om hen heen gaande is.
Hey. Sorry, ik word gebeten om kap.
Rat, uit honger.
Nou, hij mag nog even een uurtje wachten.
Oh, heeft je pech gehad.
Nee, is zo fijn dit. In die zin, wat het voor mij heeft gebracht is in eerste instantie dit, is om die podcast te doen. Is om gewoon met mensen te praten, hun ervaring te delen en daarbij andere mensen te kunnen informeren over wat is er gaande of wat kan er gebeuren als. En wil ik dit toepassen op de golfbaan? Nee, dat denk ik niet. Het is een... Omdat je, voor mijn gevoel, kan je die twee dingen niet samenbrengen. Of misschien juist wel, omdat iedereen altijd heel erg bezig is met de scoren in plaats van met het genieten. Dus we leggen onszelf bepaalde druk op die we niet kunnen hanteren. En uiteindelijk, dus misschien zou dat nog wel kunnen, maar op die manier heb ik er nog niet over nagedacht. Maar het voor mij heeft het toegeleid inderdaad wat ik nu doe met die podcast. Inderdaad je verhaal vertellen. En wat maak je mee, hoe maak je het mee en wat wil je er over kwijten? Dat is het voor mij eigenlijk meer.
Ja, want je bent natuurlijk... hebt heel veel projectjes ook nog tussendoor gedaan. Nog steeds. Je bent nog steeds bezig met... een paar mooie drone heb je nu. Heb je leuke beelden meegemaakt. Ben je Absoluut. Heel erg actief mee bezig. Volgens mij, overal waar je naartoe gaat... heb je dat ding volgens mij ook bij je. Voor het geval dat je iets leuks tegenkomt om... maar een shot te kunnen nemen van iets.
Ik weet dat ik hem mee ga nemen naar Spanje. Dat is sowieso.
Maar dat is je geraai ook. Ik verwacht wat moois van je daar, hoor.
Niet te veel druk opleggen, daar hebben we het net over gehad.
Maar je weet dat je loopt te jennen.
Nee, maar laten we het even de positieve keerzijde noemen van het geheel. Want je gaat wel dingen ontdekken die je wilt doen. En ik ben inderdaad heel erg veel bezig geweest met dingen die ik vroeger eigenlijk deed. Dus ik ben op een gegeven moment weer gaan skateboarden. Ik ben weer fotografie gaan doen. En toen op een gegeven moment kwam ik op YouTube iets tegen. En toen dacht ik van, ik moet een drone hebben. Weet je, dat lekkere spontane van, ik wil er iets mee gaan doen. Heeft er ook weer toe geleid dat ik vorig jaar voor het KLM Open inderdaad wat beelden kon schieten. Voor hun om te gebruiken. Het heeft een negatieve zijde. Maar aan de andere kant, het heeft ook bepaalde positieve dingen met zich meegebracht.
Ja, want we doen eigenlijk vrij luchtig, doen we het eigenlijk af als zijnde de periode die jij door hebt gemaakt. Maar dat is het allesbehalve geweest. Als zijnde luchtig als in die zin van, weet je, we gaan niet extreem diep in op alles wat er is gebeurd. Want
dan heb ik verhalen voor als je er diep... Verhalen voor, jongen, als je er diep
in... tijd voor vandaag.
Nee, dat dacht ik al.
Nee, ik wil zo ook eens een keer naar bed, jongen.
Nee, het is, weet je, en het luchtige, dat moet je ook houden. En natuurlijk, je kan er dieper op ingaan. Maar het feit dat ik het luchtig kan houden is omdat ik het los heb kunnen laten. Dus inderdaad, als je er dieper in zit, als het je echt nog steeds heel erg dwars zit, dan praat je er minder open over. Ik ben er juist heel open over geworden. En er zijn mensen die er niet naar willen luisteren, prima. En als je er niks mee wil doen, prima. Als je er wel wat mee wil,
doe er je voordeel mee.
Juist.
Ja, de meest irritante tekst die mijn vader ooit gegeven heeft.
En dat is?
Doe je voordeel mee.
Oh, wauw.
Ik zou het niet doen, maar als ik jou was, hè? Dus doe er je voordeel mee.
Ja, ik heb ooit inderdaad een van de belangrijkste dingen, en ik deed er destijds niks mee, want ik was zo eigenwijs als pest, ben ik nog steeds. Maar er werd tegen mij gezegd, als je doet wat je altijd deed, zul je krijgen wat je altijd kreeg. Nou, Ik ben achtergekomen. En natuurlijk, er zijn dingen die ik nog steeds op dezelfde manier doe. En ik probeer er ook andere manieren voor te denken. Maar ik ben toch nog steeds bezig met, oké, hoe kan ik iets anders doen? Hoe kan ik een andere invalshoek vinden? Gewoon om mezelf, ja, niet te hard te laten focussen en niet te hard onderuit te laten gaan.
Ja, het is eigenlijk gewoon jezelf op een realistische manier een projectie van jezelf maken.
Ja.
Wat wil ik, waar ben ik, waar wil ik naartoe?
En de moeilijkste vraag blijft altijd nog tot op de dag van vandaag is waarom? En niet zozeer waarom ik in die situatie ben terechtgekomen, maar meer waarom, ja, is dat een goede vraag? Ja, is waarom doe ik wat ik doe en wat wil ik doen?
Ja, wat wil je ermee bereiken?
Ja.
Word ik er gelukkig van?
Ja.
Maar dat zijn niet alleen vragen die jij doet, maar dat moet iedereen eigenlijk.
Tuurlijk, daar ben ik het volledig mee eens. Alleen het houdt mij meer bezig omdat ik erachter ben gekomen wat ik niet wil. Dus ik ben nu meer bezig met wat wil ik wel.
Ja. Ja, iemand zei me ook altijd tegen mij van, joh, als je iets ziet of doet of wat dan ook, dan de simpelste vraag is, waarom zou je het niet doen? En als je heel veel redenen weet waarom je het niet zou doen, dan moet je eens gaan kijken waarom je het wel zou willen doen. Dus eerst naar het, hij zei precies, draait om. Meestal zeggen mensen, waarom zou je het wel doen en dan uiteindelijk niet.
Ja.
Maar die zei tegen mij, draait het eens een keertje om. Want wij kijken altijd naar, als je nou eerst probeert eerst positief iets te benaderen, maar als je het positief niet kan, kijk eerst naar het negatieve en ga dan naar het positieve kijken.
Ja, precies.
Dus draai het een keertje om. En als je zegt van, als ik het, waarom zou ik het niet doen? Vind iets. Ik zeg maar één reden. En dat is een reden die voor jou een hoog op het lijstje staat.
Mm-hmm.
Van, vind mijn werkgever, vind ik een draak. Noem maar even wat.
Ja.
Ja, dan is het heel simpel. Oké, dan ga je het gewoon even lekker niet doen. Want dan gaat je echt gewoon doodongelukkig maken.
Ja. Al denk ik wel inderdaad, weet je, en daar zijn we best wel veel mee bezig tegenwoordig ook weer. Is de vraag, ik wil gelukkig zijn. En iedereen ook op of het nou op Instagram is, YouTube, maar sociale media. Iedereen is bezig inderdaad met op zoek van naar, ik wil gelukkig zijn. Ik wil happy zijn. En ik heb dan zoiets van, oké, ik wil ook gelukkig zijn. En natuurlijk, ik ben ook af en toe dat ik denk van, oh, ik zou iedere dag gelukkig willen zijn. Maar weet je, die ongelukkige momenten maken de gelukkige momenten beter. En als je constant gelukkig bent, dan dat kan gewoon niet. Je moet gewoon iets kuts meemaken, wil je er beter uitkomen. En een mooi voorbeeld vond ik ook is, ik weet even niet wie, die zei inderdaad dat het leven is zoals je hart klopt. Het heeft ups en downs. Zoals je inderdaad in het ziekenhuis zo'n ding ziet waarop je hart ziet, het gaat op en neer. Ja. En het is niet een rechte lijn en het is niet een stijgende lijn. Het is op en neer, op en neer, op en neer, op en neer. Dus bij iedere up heeft iedere down en iedere down heeft een up. Ja.
Ja. Zit hij dan met zijn bek vol tanden. En nu?
En nu.
Ja. Jarvin. Het zijn wel weer ja, toch wel dingen die je doen realiseren is dat je verder vooruit moet kijken dan waar we nu staan. Ook voor mij is, bedoel, als je dat zo zegt van, joh, je wil gelukkig zijn, tuurlijk. Maar welke stappen kan ik daarvoor doen? En als ik gelukkig ben, dan gaat er echt wel in een periode komen dat je gewoon ongelooflijk kut gaat voelen.
Absoluut.
Maar is niet het allermoeilijkste van je gelukkig doen voelen op het moment dat je gelukkig bent? Want vaak zien we pas geluk op het moment dat het weer slecht gaat of minder gaat.
Hoe bedoel je die? Dan ben ik even.
Hey, piek en dalen.
Ja, en dat je eigenlijk.
We kijken altijd naar een piek, maar we zien nooit de piek als we op de piek staan. We zien hem pas weer op het moment dat we weer terug zijn in een dal.
Nou ja, dat is inderdaad dat stukje. Dus dat stukje leren daarmee om te gaan is, je moet heel diep gaan om weer heel hoog te komen. En hoe dieper je bent gegaan, hoe meer je waardering gaat blijken voor inderdaad, als ik me goed voel. En als je inderdaad een beetje, nou ja, hoog, laag, maar niet heel de uiterste gaat opzoeken, dan zul je dat verschil niet zo snel voelen, denk ik. Maar als je inderdaad heel diep bent geweest, dan ga je veel meer waardering geven inderdaad voor als je je goed voelt. En ik weet inderdaad dat als ik me goed voel, dat vind ik fantastisch. Dat is voor mij, dat geeft zo'n bepaalde high dat je echt denkt van ja, weet je, hier wil ik zitten. Maar ik weet dat het niet gaat gebeuren. Ik weet dat er weer even een dal komt.
Ja.
Maar ik waardeer wel de gelukkige momenten. En ik uit het niet altijd. En dat zou ik misschien ietsje meer moeten doen. Maar dat is mening.
Maar dan verander je weer wie je bent. Als jij, wat je net zegt, ik leer mezelf steeds beter kennen, keer op keer. Gaat het dan niet zo zijn als je je geluk steeds meer gaat proberen te uiten, dat je dan misschien weer in een cirkel komt waarin je jezelf weer niet kan uiten zoals dat jij bent?
Touché. Nee, daar heb je gelijk in. Ja.
Zo, dat is de eerste keer dat het uit jouw mond komt.
Ik zeg het wel vaker, alleen niet tegen jou.
Nee, oké. Okay.
Meer over mezelf.
Ja, dat is het belangrijkste.
Nee, dus ja. Ik denk dat gewoon in ieder geval de belangrijkste les die ik eruit heb gehaald in het geheel, in alle... Ah, godver. Kutkat.
Ik ben blij dat hij jouw voeten pakt en niet die van mij.
Zo fijn. Dan ben je net een lekker diep verhaal aan het vertellen en krijg je zo'n kat die aan je voeten begint te knagen. Ja,
ik ga even mijn voetjes lekker omhoog doen. Je zoekt het maar uit.
Maar ik denk dat de les die je eruit kan halen, in ieder geval die ik er voor mezelf heb uitgehaald, is... Er is meer in het leven dan sowieso alleen werk. Er is meer in het leven dan jezelf kapot werken. En... Je moet gewoon... Ja, die kat zit weer. Je moet gewoon...
Hij heeft echt zijn ogen op oorlogstand.
Ja. Je moet gewoon doen... in die zin wat jij wil. Niet te druk maken over wat anderen vinden. En je kan niet altijd doen wat je wilt. Maar als je dat wilt, moet je ervoor gaan.
Ik vind dat een mooie afsluiter.
Oké, top. Vind ik fijn. Nee, ik sowieso... Ik vind het echt super tof dat je er met mij op deze manier over wil hebben. Hebben we ook nooit echt gedaan.
Nee.
We hebben het er wel eens over gehad, maar ik waardeer het enorm dat je dit voor me wilt doen.
Ja, nee, ik vind het ook super gaaf dat ik het mag doen. Kijk, weet je, ik ben altijd naar je toe gekomen onder de noemer van... joh, je hebt een vriend nodig die gewoon even lekker mee op de bank komt chillen. En we gingen gewoon op de bank zitten. We zeiden helemaal niks. Gewoon 2-3 uur niet. En als het... Joost, even wat eten? Ja, eten. Oké, prima. Dan weer op de bank zitten, niksen.
Ja.
We deden eigenlijk alle twee ons ding. En vervolgens ging ik naar huis. En dan kreeg ik een appje van... joh, hey, thanks dat je er was, man. Dat is echt voelt goed.
Ja.
En we hebben nooit de tijd gehad, zoals nu, om daar echt een keer vol over te praten. En te kijken hoe jij dingen vooral beleefd hebt.
Nou, maar ik kan je één ding vertellen. Dat was ook niet gebeurd destijds. Heel simpel. Het was ook niet... ik was er niet open over en het ging ook niet gebeuren. En nu wel. Ja, nu
super. Ik vind het echt super knap dat je dat ook wil doen en dat je daarvoor open staat.
Ja.
Ik denk dat voor veel mensen ook dingen die ze ervaren hebben in het verleden, dat ze zeggen van joh, het is een afgesloten hoofdstuk en ik wil het gewoon zeg maar laten voor wat het is en ik wil nu weer door. En ja, toch... Ergens hebben ze het nog niet helemaal verwerkt en dat willen ze eigenlijk dan niet die confrontatie nog een keer aangaan.
Nee, maar ja, weet je wat mooi is aan een hoofdstuk? Je kan een hoofdstuk altijd opnieuw lezen en je kan hem vanuit een ander daglicht zien. En dat is het mooie aan dit. Je kan altijd terugkijken op de dingen die zijn gebeurd en wat kan je ervan leren. En dan hoef je niet alles weer terug te herbeleven, maar je kan wel leren van hetgeen wat je meegemaakt hebt. Dus, dankjewel Fernand.
Ciao, Vin.
Maat.
Thanks, maat.
En dan... zien we je de volgende keer wel weer een keer. Vast wel. Die jongen is hier niet weg te slaan. Oh, jongens. Tenminste, iemand die voor hem kookt hier.
Ja, dat is waar. Lekker.
Dus thanks en see you next time.
Yo, later.